Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Annemie Peters.
Goedemiddag, het is de laatste vrijdag van het seizoen en dus is het niet raar, misschien zelfs logisch, vast menselijk om uit te kijken naar vakantie. Het voornemen is om hem deze keer blijvend te laten renderen, die vakantie. Om echt helemaal los te koppelen, om elke 5 minuten of elke vrije minuut genoten te hebben en om blijer dan ooit terug te komen. Voor eens en voor altijd bestand tegen de gruwelen van de stress, het overwerk en de vermoeidheid. En ik denk dat we daarbij een beetje hulp kunnen gebruiken van breinexpert, neuropsychiater, professor Theo Kompernolle. Een goedemiddag, meneer Kompernolle. Business consultant ben je ook en je adviseert bedrijven, want je bent gespecialiseerd in stress op de werkvloer. Maar stress op vakantie bestaat net zo goed, hè? En stress voor de vakantie ook. Ja. Dat zal de komende week wel blijken, zeker bij heel veel mensen. Ik las onlangs een zeer interessant betoog van jou. Het was geschreven onder de kop: burn-out is misschien ook wel een beetje je eigen fout. Waarbij die misschien relatief is, hè? Je leek me nogal zeker van jezelf.
Misschien komt niet van mij. Het komt van de journalist.
Dat is vaak zo. Ja. Maar goed, burn-out is ook je eigen fout.
Ja.
En mag de ook wegblijven? Is die ook van de journalist?
Nee. Ook je eigen fout. Dus het is een samenspel tussen de persoon en de kwaliteiten, attitudes, gewoontes van die persoon en de werkomgeving. Maar het is zeker niet veel werken waar mensen van opbranden. Heel veel werken. Als dat de oorzaak zou zijn van burn-out, dan waren alle entrepreneurs, alle ondernemers die 60, 70, 80 uur per week met een zaak bezig zijn, die waren allemaal opgebrand.
Nou, het is nogthans wat men zegt. Hè? Men wijst naar de werkgever.
Ja, maar dat is eigenlijk, het is een interessante evolutie. Toen ik mijn boek Stress, Vriend en Vijand publiceerde, dus dat is al 25 jaar geleden of zo, was het eigenlijk andersom. Dan was ik eigenlijk als een soort missionaris bezig om bedrijven, managers aan het verstand te peuteren dat ze hun eigen verantwoordelijkheid hadden in het managen van de stress van hun mensen. Stress was een taboe in die tijd. Daar mocht niet over gesproken worden zelfs. Geen slapende honden wekken, een beetje zoals het nu is als we het over kantoren hebben. En dan is dat geëvolueerd. Dat is geëvolueerd en is een beetje doorgeslaan in de andere richting. Alsof stress, en vooral burn-out dan, alleen maar de verantwoordelijkheid is van de werkgever. En dat is niet zo. En vandaag de dag is dat zeker niet zo, omdat de manier waarop we met technologie omgaan en onszelf daardoor te weinig rust gunnen een hele belangrijke factor is in heel dat verhaal.
De manier waarop we met technologie omgaan komt natuurlijk ook, of is het voor een deel opgedragen door de werkgever? Zo kan je toch weer wijzen naar die man of vrouw?
Nee, dat is niet zo. Dat is niet correct. Er zijn natuurlijk managers, er zijn bedrijven die er niets van gesnapt hebben of te weinig over weten. En die verwachten dat de mensen 7 uur per dag, 8 uur per dag, elke dag van de week, van het weekend verbonden zijn, bereikbaar zijn. Maar dat is eigenlijk zeldzaam. De dwang om altijd verbonden te zijn, die komt bij de meeste mensen van binnen.
Wij denken dat we dat
moeten zijn. Je denkt dat. Ik noem dat mini-neurotische verschijnselen, waar we allemaal min of meer last van hebben. Dat is de denken dat je onmisbaar bent. Denken iedereen plezier willen doen.
Of denken dat je een goede beurt maakt tegenover de werkgever.
Ja, als
je
ambitieus. Altijd opneemt, als je altijd dus een goede beurt willen maken en al dat soort zaken speelt een rol. Maar heel belangrijk is vooral niets te willen missen. En daardoor blijven we altijd verbonden. Maar het is heel duidelijk, dat moeten komt grotendeels van binnen. En al de mensen voor in en na burn-out die ik recent gecoacht heb en die op een andere manier met die technologie omgaan, die ervaren dat. Dus een van de eerste dingen die ze moeten doen is maar 4 keer per dag in contact gaan met al die boodschapjes, die lawine van informatie.
Is dat wat ze geleerd hebben, omdat ze burnt out waren?
Ik had even last van mijn telefoon.
Is dat wat ze geleerd hebben om wat minder beschikbaar te zijn?
Ja, nee, ja, je bent niet noodzakelijk minder beschikbaar, maar anders beschikbaar. Dus die mensen dragen kop om niet meer dan 4 keer per dag met hun technologie bezig te zijn. En op die manier zeker ervoor te zorgen dat ze minstens 2 keer per dag met geconcentreerd, ongestoord, met de belangrijke zaken van hun werk bezig zijn. Ik noem dat blokverwerking. Dat is eigenlijk het geheim. En na elk blok, je hebt een denkblok, 45 minuten, een uur, na elk blok even pauzeren. Dat is niet alleen belangrijk om niet op te branden en niet over stress te geraken, maar het is ook heel belangrijk voor ons brein, voor ons geheugen. Want het deel van ons brein dat verantwoordelijk is voor het opbergen van die informatie, terugvinden van die informatie, dat doet zijn werk als ons denkend brein rust neemt. En dus al die pauzes, er zijn heel veel spontane pauzes in een dag. Er is een middagpauze. Maar van het ene kantoor naar het andere wandelen, van de ene vergadering naar de andere. Die tussentijd zijn kleine rustmomentjes die heel belangrijk zijn. En het is een vergissing om dat alsmaar te gaan invullen met je telefoontje.
Ja. Je verwijst nogal graag naar de oermens die we ooit geweest zijn, die dat nooit geleerd heeft. Omgaan met smartphones, dat zal vast wel niet, maar ook omgaan met zoveel impulsen.
Die oermens is natuurlijk ook een beetje een metafoor. Maar het is wel zo dat heel veel mechanismen in ons lichaam en vooral in ons brein perfect geschikt waren voor de, laten we zeggen, in mijn geval de oerman, mijn overgrootvader, in het oerwoud of liever in de savanna, ja, die maar 2 bedoelingen had eigenlijk. Dat is overleven en voortplanten. En dus heel dat fysieke gebeuren was daarop gericht. Dus een heleboel mechanismen die door de evolutie uitgeselecteerd zijn, en die we er nu nog altijd hebben, die zijn toen begonnen. Die zijn van daaruit uitgeselecteerd geraakt. Dat heeft 100.000 jaren gekost. En dat is het brein dat we nu hebben. En dat zal niet veranderen in 30 jaar of zo, dat we die instrumentjes hebben.
Nee. Is dat niet heel moeilijk te bewijzen eigenlijk, dat het daaraan ligt, hè? Als we overstresst zijn of overwerkt of overprikkeld, dat het precies daardoor komt? Want voor hetzelfde geld komt het door de luchtvervuiling, zeg maar wat.
Nee, dat is heel duidelijk. Daar is voldoende onderzoek over, zoals altijd. Dat is met het stressonderzoek in het algemeen in het begin. Vinden de onderzoekers verbanden. Maar die verbanden die laten niet toe dat die eerste onderzoeken om een oorzaak-gevolgrelatie erin te leggen. In de wetenschap noemen we dat correlaties. Ja? Je weet alleen dat het ene samen opgaat met het andere. Maar dan zijn er statistische onderzoeken die dat toch aangeven in welke richting dat verband loopt. Dan zijn er ook heel belangrijk zijn onderzoeken waar men mensen heel hun leven volgt. Een cohorte van mensen, zo een heel belangrijk onderzoek in Amerika met verpleegsters, die van heel jong gevolgd worden, nu al 30, 40 jaar gevolgd worden. En dus je hebt de kenmerken van die mensen, hun manier van werken en denken enzovoort, toen ze nog jong waren. Je kunt dat blijven volgen en op die manier kan je wel meer in oorzaak-gevolg gaan denken. En dan zijn er natuurlijk de modernste onderzoeken met breinscans enzovoort, waar dat je als het ware voor je ogen kan zien gebeuren.
En wat gebeurt er dan? Wat zie je dan gebeuren bij zo'n overprikkeld mens of iemand die voortdurend geconnecteerd is bijvoorbeeld?
Dat voortdurend geconnecteerd zijn is eigenlijk veel gemakkelijker nog te meten. Omdat als je altijd maar verbonden bent, dan is je hele lichaam, je hele systeem is in een alertfase. Dat is dus eigenlijk een vorm van stress die chronisch is. En dat is meetbaar. Zelfs als je er op een bepaald moment niet meer van bewust bent, dat is meetbaar op verschillende manieren. Men meet dat met de hartslag, de herleidbaarheid van de huid, maar een hele belangrijke is het meten van een stresshormoon in het bloed. En dus je kunt dat meten, je kunt meten bij mensen die altijd verbonden zijn, vergeleken met mensen die niet verbonden zijn. Dan kun je in het onderzoek nog een stap verder gaan. En je vraagt aan de mensen die altijd verbonden zijn om een keer voor het experiment een tijdje niet meer verbonden te zijn. En zo kun je die veranderingen zien.
Ja.
Dus er is echt een oorzaak-gevolgrelatie.
Mm-hmm. Op knak.be jaren geleden, toen jij gezegd had op Radio 1 dat schoolresultaten van jongeren slechter zijn naar gelang ze meer op schermpjes bezig zijn, of met schermpjes bezig zijn, hadden ze een fact-check gedaan. En toen bleek het onwaar.
Ja,
feit,
dat klopt.
TV's en tablets en smartphones, die bleken een troef bij oordeelkundig gebruik dan.
Ah,
dat
wacht.
Is wat daar stond, hè?
Ja, maar ja, wacht. Maar dat zit, als het er zo stond, maar het stond er niet zo, bij oordeelkundig gebruik.
Ja.
Ja, dat is een ander verhaal. Als je er goed mee omgaat, en er goed mee omgaan, is niet altijd verbonden zijn.
Ja, ja, ja.
Dat
ah,
is de
ja,
kern.
Daar zit hem de
ja,
clue
dat is het
eigenlijk.
Kernprobleem.
Dat is, ah, ja,
als je
ja.
altijd verbonden bent, dat is echt de wortel van het hele probleem. Dat veroorzaakt een aantal problemen op zichzelf. En de belangrijkste reden waarom het bij studerende mens en de werkende mens problemen veroorzaakt, is dat altijd verbonden zijn ons verleidt om continu te multitasken. En daar hebben we dan een groot probleem, omdat ons denkend brein niet kan multitasken.
Nee, want dan rust het dus nooit meer en dan kan het niet.
En dat komt er nog bij dat het nooit meer rust, ja.
Ja.
Dus
oei, dat is nu net wat niet moest gebeuren,
nee,
hè? Nu we het hebben over
altijd verbonden
zijn. We hadden een beetje stress
met
die
taxi die kwam opdagen, ja. Enzovoort. Waardoor ik meteen naar binnen
ja, maar nu wordt bewezen, wat we hier eigenlijk aan het zeggen zijn, dat jij niet meer hoort wat ik aan het vragen ben.
Nee, dat kan niet, want ik ben nu bezig met mijn
ja,
telefoon
je bent
te proberen.
Ook zeer onbeleefd, want je bent aan het lezen wat er binnengekomen is.
Nee, ik ben niet aan het lezen, ik probeer hem af te leggen. En hij is net geüpdate en ik krijg hem niet afgelegd nu.
Intussen is de focus helemaal
en
weg,
de
meneer
focus
Kompernolle.
Is helemaal weg.
Het is nog altijd niet in orde.
Ik ga hem op vliegtuigstand zetten. Ik krijg hem niet af.
Is het goed?
Sorry.
Weet jij nog waar we het over hadden?
Moet ik wel een keer goed nadenken. We hadden het over die jonge mensen.
Ja, iets fout. Iets wat in knak stond,
ja.
Maar dat,
nee, dus
dat we goed hadden moeten lezen of beter
ja.
hadden moeten lezen. Ik zal ook afgeleid geweest zijn waarschijnlijk door
ja.
mensen.
Maar dus het is niet de technologie, het is de manier waarop ze gebruiken die het probleem is. En bij jonge mensen is er absoluut geen discussie over hoe jonger en hoe meer kinderen met schermpjes bezig zijn, hoe slechter voor elk ongeveer alles wat over die kinderen onderzocht is.
We hebben het over werk en burn-outs, maar net zo goed gaat dit allemaal op wat vakantie betreft, vakantieperiodes of vakantie zijn betreft. Want ook dan kunnen we dat scherm niet loslaten.
Ja, ja. Daar zou je eigenlijk moeten hetzelfde doen. Daar geldt eigenlijk helemaal hetzelfde. Dus het probleem is het altijd verbonden zijn. Op zich is het geen probleem om op vakantie wat met je werk bezig te zijn als je daar een blok van gemaakt hebt. Als je in afspraak met man, vrouw en kinderen zegt, kijk, van 7 tot 8 s'avonds of weet ik wanneer, dat het goed uitkomt voor de familie, ga ik even naar mijn e-mails kijken.
Ja,
en zo
of gaat het hele gezin naar de e-mails kijken. Hè?
Dat kan ook.
Ja, we hebben een smartphone-uurtje dan bijvoorbeeld.
Ja, dan heb je
een
smartphone-uurtje, want dat is heel belangrijk ook voor de kinderen. Voor kinderen is eigenlijk de oplossing dezelfde als voor volwassenen. Dat is leren in blokken die informatie te verwerken. En buiten die blokken niet naar je telefoon te kijken.
Nee, moet je iets anders doen, gaan spelen.
Maar voor kinderen is dat bijvoorbeeld een blok leren, een blok spelen, een blok niets doen, klooien, naar televisie kijken of wat dan ook. En daar zitten dan ook de blokken dat je met je telefoontje kunt bezig zijn of dat je kunt gamen of wat dan ook. Dat die technologie, het belangrijke is dan dat die kinderen leren, maar dan moeten ze het wel het goede voorbeeld krijgen van de volwassenen, dat ze de baas zijn van hun technologie.
Mm-hmm.
En nu is het omgekeerd. Nu is de technologie onze baas. Van de meeste mensen is de technologie de baas. Het is de technologie die bepaalt wanneer ik er in interactie mee ga, wanneer ik ermee communiceer, hoe langer ik ermee bezig ben, waarover het gaat. Ik bepaal het niet meer.
Nee, we laten het de technologie bepalen, zo
exact.
Moet je het eigenlijk zeggen.
Ja.
Ja, we staan dat toe. Hoe deden we dat toch voor de smartphone? Hè? Hoe konden we toen... Dat is bijna niet meer denkbaar. Maar we hebben het ooit gekund. Om niet op al die snelle kicks...
Maar iedereen kan het.
Ja?
Iedereen kan het. Dat zie ik bij het coachen van mensen dan. Dat ze... Iedereen kan het leren om maar 4 keer per dag... 3 kwartier, 1 uur... verbonden te gaan. En voor de rest zich te concentreren op het werk. En de reactie van die mensen eigenlijk... van hoog toppers in organisaties, CEO's, tot laag in de organisatie. De reactie van die mensen is altijd, ik heb tijd nu. Ik wil zo'n mooie verhalen kunnen over vertellen. Mensen zo'n verbaasde reactie. Sinds ik dat doe, heb ik tijd. En voordien, hè, mensen die verwezen waren omdat ze, bijvoorbeeld de HR-directeur dacht dat ze op het randje van burn-out zaten. En we gaan aan het werk en we beginnen met nou, een paar andere dingen natuurlijk ook. Maar we beginnen met die technologie, het meesterschap over die technologie te krijgen. En heel snel krijg je dan de reactie, ik heb tijd.
En spreek je nu voor iedereen? Er moeten er toch ook bij zijn die zot worden van dat loskoppelen en van dat twee uur per dag bijvoorbeeld.
Er zitten natuurlijk mensen die er, ik zou zeggen in de psychiatrische zin van het woord, die verslaafd zijn.
Ja, en verslaving leer je toch niet af door je even te laten coachen?
Ja, stapje voor stapje. Er zijn twee manieren dan om er vanaf te geraken. Dat is een stapje voor stapje. Per dag, 5 minuutjes, 10 minuutjes, een kwartier, een half uur loskoppelen. Zodanig dat je na verloop van tijd, langere tijd, losgekoppeld van dat instrument kunt leven zonder gestrest te geraken. Mm-hmm.
We lassen nu 2 minuutjes in, meneer Kompernolle, om onze smartphones te checken. Plaatje te draaien.
Ja.
Ja, Baden-Baden, in 2 minuten tijd door Alexandre Desplat. Deed de deugd, meneer Kompernolle, professor Kompernolle, even de gsm checken.
Ik heb hem nu afgelegd. Hij was net geüpdate.
Het was nog niet gebeurd.
En nu is hij helemaal dood.
Wat een tijdverlies, inderdaad. Laten we ons weer focussen op de belangrijke dingen des levens. Toch zeker dit uur, hè, waarin we moeten leren om los te koppelen. Zeer boeiend. Vakantie is een mooie tijd om dat te oefenen. Is er alvast geen baas die kan vinden dat we efficiënt moeten zijn. Maar goed, het is niet fair, heb ik al begrepen, om naar de baas te wijzen. Maar op een keer, het is nog ver af en ik wil er nog niet te veel mee bezig zijn. Maar op een keer kom je terug uit vakantie. Na 1 of 3 en dan begint alles van vooraf aan. Hè? Want dan zit je weer op zo'n open landschapskantoor waar je alles en iedereen hoort en waar je brein weer denkt dat er van achter elk bureau een beer op je kan afkomen of om weer naar die oermens te verwijzen. Zeker, dat is nog meer dan dat multitasken, professor Kompernolle, en dat daar van jou, die open landschapskantoren. Och, en voor smartphone gebruik kun je trouwens mensen verantwoordelijk stellen, niet voor het kantoor waarin ze moeten werken.
Ja, dus dat is een verschil. Dus als we koppelen aan die vakantie, dat is eigenlijk een ideaal moment, zoals je zegt, om te leren jezelf los te koppelen. en te beginnen met dat blokverwerking, batch processing, en te beslissen de baas te worden. De technologie is prachtig, maar je moet er wel de baas van
zijn. Ja, het gaat over de manier waarop je ermee omgaat.
En dan de kinderen kunnen dat dan ook leren. Ze kunnen dat dan, je bent dan een goed model voor je kinderen. Dan kom je in vakantiestemming terug op kantoor, en dan zou je dat eigenlijk moeten vasthouden. En een van de dingen die je vasthoudt, is dat in blokken verwerken. Maar je zou dus eigenlijk moeten, voor je brein, het beste voor je brein, is om elke dag regelmatig even vakantie te houden. En dus in de loop van de dag heel regelmatig grote blokken van je tijd volledig los te koppelen. Volledig los te koppelen om je optimaal te kunnen concentreren op de belangrijke aspecten van je werk, maar ook regelmatig in de loop van de dag loskoppelen om gewoon te pauzeren.
Ja, als anderen dan ook pauzeren tenminste. Op momenten dat anderen pauzeren, want anders val je ze lastig. Want zij zaten misschien net te focussen.
Ja, dat is een belangrijk punt dat erbij komt. Dat is dat, ik zeg altijd, dat soort zaken kun je oplossen op 3 niveaus. Dat is het ik-niveau, het wij-niveau en het zij-niveau. Met ik-niveau bedoel ik, er zijn een heleboel zaken in het goed omgaan met die technologie en het managen van je stress dat je zelf kunt doen en waar je niemand voor nodig hebt om een optimale balans te creëren of vast te houden. Dan, en dat is het voorbeeld dat je geeft, zijn er zaken op wij-niveau. Dan zijn er dikwijls oplossingen die je kunt organiseren door met de mensen van je team, de mensen van het, waarmee je het kantoor deelt, huisgenoten enzovoort, met afspraken te maken met elkaar. De rules of engagement. En dan, het derde niveau is het zijniveau. Dat ligt buiten onze invloedssfeer. De vinger wijst dan omhoog naar de top van bedrijven. En een typische verantwoordelijkheid voor mensen aan de top van bedrijven is het kantoor dat ze hun mensen aanbieden.
En tegenwoordig is dat open landschapskantoor, waar je iedereen hoort bellen, praten, dingen doen, waar je niet kan focussen. Hè. Dat heb je uit een treuren uitgelegd.
Ja.
Ik heb jou in alle bladen en in alle kranten daarover gelezen. Hebben we het intussen begrepen of niet?
Sommige mensen wel.
Maar het hangt niet van mensen af, het hangt van CEO's af?
Ik bedoel met die CEO's, ik bedoel, er zijn CEO's die het begrepen hebben. Er zijn bedrijven die de bocht aan het maken zijn. Er zijn bedrijven waar ze met een gezicht tegen de muur gelopen zijn en zich realiseren dat het zo niet verder kan.
Er zijn ook bedrijven, wil ik er nog aan toevoegen, die zich op een nieuwe trend aan het storten zijn. Er is een nieuwe hype, hè. Ben je op de hoogte? Dat is, ik verwijs naar ons eigen huis, Radio 1, waar ik ook werk. En waar de trend compleet mislukt is trouwens, dat hebben we met z'n allen toegegeven. Het komt hierop neer, er zijn minder plaatsen dan mensen, dus minder stoelen dan mensen. Ervan uitgaand dat nooit iedereen altijd op kantoor is, want thuiswerken wordt gestimuleerd. En 2, niemand heeft nog een vaste plek. Dus als je komt werken, dan moet je zoeken waar je mag zitten. Je hoort aan mijn toon wat ik erover denk.
Het
werkt niet.
Ja,
Kun jij uitleggen? Vind jij dat logisch dat dat niet werkt?
Natuurlijk werkt dat niet. Het werkt niet op de manier zoals het meestal uitgevoerd wordt. Ik kan begrijpen van het standpunt van de leiding van een bedrijf dat als de helft van de bureaus leeg staan, de helft van de plekken niet ingenomen zijn, dat zien als een verlies aan vierkante meters, verwarming enzovoort.
Mm-hmm.
Maar dat het feit dat de technologie toelaat om clean desk systeem te werken met minder plekken dan er mensen zijn die er werken. Het is niet omdat de technologie dat toelaat dat het ook in orde is, dat het goed is. De meeste van die open kantoren zijn gewoon de pest voor breinwerk.
Ja.
Je moet daar niet proberen goed te praten, op welke manier dan ook. Het wordt meestal goed gepraat met dat het beter is voor de communicatie, maar er is nu al heel veel onderzoek, en ook heel recent, zeer, zeer gesofisticeerd onderzoek, dat duidelijk aantoont dat er meer gebabbeld wordt, maar dat er minder gecommuniceerd wordt.
Ja, dat is nog wat anders dan een clean desk, hè? En dan niemand nog een vaste plek.
Ja, dat komt er dan bij. Dus je zit dan in zo'n open
kamp. Is dat nog erger dan?
Ja, dat is nog erger. Omdat in feite, dus om verschillende redenen is dat een van onze oerbehoeften, hè, als we teruggaan naar die savanne, is dat we graag werken in ons eigen territorium. Ja, dat we het beste werken met onze rug naar een muur. Ja, er zijn zo'n aantal zaken die in de mens ingebouwd.
En met onze rug naar de muur, dat is dan... Veiliger. Omdat de oermens bang was voor die beer die van achteren.
Voor die beer als aangevallen kan worden. En, dus en er zijn zo heel veel mechanismen, te veel om op in te gaan, die zeer goed bekend zijn en die je zeer goed zou kunnen toepassen ook om een kantoor te creëren dat goed is voor breinwerkers. Dus het is bij de meeste... in de meeste bedrijven en organisaties is het zo dat men ziet de winst op heel korte termijn. Ja, dat zijn die vierkante meters die men beter benut, maar men kijkt niet naar het verlies op lange termijn. En in het boekje dat ik daarover geschreven heb, heb ik dat genoemd. Dat naar de Engelse, is zo'n Engelse spreuk die zegt, penny wise and pound foolish. Dus het is verstandig als je naar de centen kijkt, maar het is idioot als je naar de euro's kijkt. En in dit geval van de kantoren is het zelfs penny foolish.
Ja, je verliest aan alle kanten. Wat men wel doet, is tegelijk met minder bureaus en minder stoelen stilteruimte installeren, hè, waar mensen dan geconcentreerd kunnen gaan werken als dat nodig is. Moet ik er wel bij vertellen, voor alle eerlijkheid.
Je zou het kunnen zien als een stap in de goede richting, maar het zet de prioriteiten op zijn kop. Als je een open kantoor hebt, waar de mensen, als ze zich moeten concentreren, zich kunnen afzonderen in een stilteruimte, dan moet je toch afvragen, en wat doen die mensen dan de rest van de dag? Doen ze dan de hele dag niks anders dan werk dat geen aandacht en concentratie vergt? Dus de juiste prioriteit van een kantoor is dat een open kantoor kan werken, als het niet te groot is, en als in het open gedeelte er een bibliotheeksfeer heerst.
Of een kloostersfeer.
Ja, of een kloostersfeer. En dus dat betekent, zoals in een bibliotheek, dat als je met iemand wil praten, als je wil bellen enzovoort, dat je naar buiten gaat. In het geval dat er van die kantoortjes zijn, in die kantoortjes gaat, om daar alles te doen wat de concentratie van de andere mensen zou kunnen storen.
En nu is het omgekeerd. Nu heb je dus stilteruimte waar je, als je eens gefocust wil werken, kan werken. En de rest van het kantoor is een marktplaats.
Ja. Dus eigenlijk gewoon de prioriteiten.
Waarom gaat dat in golven, in trends? Wie dirigeert dat? Ergens heeft toch iemand beslist, we lanceren nu een nieuwe trend. Minder stoelen dan mensen en stiltekamers.
Maar dat is een soort lemminggedrag.
Ja, iemand begint daar toch mee?
Mensen beginnen... Het is heel duidelijk. Moest ik CEO zijn en ik weet niets af van het brein, dan zou ik dat ook doen. Als ik niks af weet van mensen en gewoon kijk naar de logica, naar de spreadsheets van mijn bedrijf, wat kost wat en wat brengt het op enzovoort, dan is dat puur materieel gezien is dat een perfect logische beslissing, zolang je helemaal niets aantrekt of niets afweet van hoe het een menselijk wezen functioneert.
Dan weten heel veel bedrijfsleiders daar niks van af.
Die hebben geen verstand van mensen. Ja, absoluut geen. En van het brein zeker niet.
De baas van Radio 1 heet Philippe Pletings alsnog, dus we kunnen hem met de vinger wijzen.
Oh, ik wil wat plezier een keer dat we daarover praten. Dat is een... ik zeg dat niet zomaar voor de grap. Ik heb die vraag al honderden keren gezegd in mijn workshops voor groepen managers en van managers en directeuren. Dan begin ik dikwijls met de vraag, wat weet je over je brein dat praktisch nuttig is om er elke dag weer het beste uit te halen?
Niets.
Het antwoord is eigenlijk niets. Ja, een paar urban myths, broodjes aap, zoals men dat in Nederland noemt, bakerpraatjes, dat je altijd water moest zitten drinken en dat soort zaken. Maar kennis over het brein, terwijl voor die leidinggevende zelf, is hun brein is het belangrijkste instrument om succesvol te zijn, gelukkig te zijn, gezond te zijn. En voor al die mensen is dat brein het belangrijkste instrument. Ja. En al die mensen die weten geen jota van... Hij heeft geen kennis van de gebruiksaanwijzing van een brein.
Dat is hen natuurlijk niet kwalijk te nemen. We kunnen niet allemaal professor in de
breinkunde. Nee, maar er zijn wel dingen die je kan weten...
Door jouw boek te lezen, bijvoorbeeld?
Nee, zelfs mijn boek niet lezen. Door te luisteren naar de mensen die in zo'n kantoor werken.
Ja, maar dat is natuurlijk altijd na de feiten.
Nou,
misschien is het een geheim complot om mensen thuis te laten werken. Dan kosten ze minder. Dat is ook economisch denken natuurlijk.
Ja, de mensen thuis laten werken is natuurlijk heel economisch voor het bedrijf. En dat kan ook een goede oplossing zijn, maar je moet dan de mensen helpen om thuis ook een goede werkomgeving te creëren.
Dan moet je ze ondersteunen.
Continu onderbroken ook. Worden enzovoort.
Om er geen klaagzang van te maken, of geen laatste klaagzang toch voor het seizoen. Zo eens horen hoe het wel kan. Dan halen we er iemand bij.
Oké.
Dat was weer ons ontfocusplaatje. Voor sommige mensen is het misschien omgekeerd. Ligt hier net de focus als we platen draaien. Alfredo Gobi was dat. En hoor hoe het wel kan, zouden we gaan doen. Professor Theo Kompernolle. Nadat we de open landschapskantoren naar de prullenmand hebben verwezen. De nieuwe trend van iedereen flexibel en niemand nog een eigen desk ook. En omdat we constructief en positief willen zijn, zo even voor de zomer, bellen met mensen die jij kent trouwens. Van het bedrijfje De Chevaux, zo zal ik het uitspreken, is fonetisch geschreven, gelegen op de terreinen van Seamine in Genk. En de zaakvoerder heet Jo Peters, hangt aan de lijn. Meneer Peters, goedemiddag.
Goedemiddag, Annie. Goedemiddag, Theo.
Ja. Hallo. Ah, jij mag Theo zeggen, dat durf ik niet. Ja. Ik zeg professor Kompernolle. Vertel eens heel kort wat jouw bedrijf doet, zodat we het even kunnen plaatsen.
Ah, dat is goed. De Chevaux is een bedrijf dat werkplekken optimaliseert aan de hand van de theorie van professor Theo Kompernolle. Ja, ja. Dat wil zeggen, zeer strategisch, maar daarnaast ook een zeer creatief bedrijf. Dat ook heel veel in de entertainment-industrie doet. TV-decors, beurstanden en showrooms en dat soort dingen.
Nou, dus jij kent onze bedrijfskantoren misschien ook wel. Je bent hier misschien ook al geweest. Als je voor...
Helemaal. Nee. We werken vaker voor jullie. Dus ik denk ongeveer 60% op de Vlaamse TV is door onze handen gegaan. Mm-hmm. Dus, ja, zeker bekend.
Ja, we gaan het niet over onze kantoren hebben, wel over die van jou. Want je zegt, wij werken volgens de principes van meneer Kompernolle. Wie was eerst? Uh-huh. Jullie. En dan hebben jullie ontdekt dat dat helemaal in de lijn is van de regels van meneer Kompernolle. Of omgekeerd, liep jij ook doodongelukkig op kantoor en dacht je dan, ik moet daar iets aan doen? En liep je dan Theo Kompernolle tegen het lijf? Hoe is het gebeurd?
Het is eigenlijk per toeval gebeurd. Ik zag hem op televisie in een programma van Geels en Gasten.
Weilen van Geels en Gasten, hè?
Intussen. Inderdaad, ja. En ik ben eigenlijk getriggerd geraakt door wat de professor daar zei. En ik ben zijn boeken beginnen lezen en ik kwam er eigenlijk instant achter dat ik duidelijk inefficiënt bezig was. Dat wij zelf een zeer luid landschapskantoor hebben met een heel enthousiast team van medewerkers met continue storingen. We continu aan het multitasken zijn. Dus kortom, ik had meteen wel de link gelegd van hoe het komt dat ik 's avonds dood op thuis kom. En daar is eigenlijk het eerste zaadje geplant.
Ja, want je had dus ook al zonder meer Kompernolle op tv te zien gemerkt dat je te moe thuis kwam voor het werk dat je had gedaan dan.
Absoluut. En het is heel moeilijk voor mensen om dan na te gaan, waar komt dat nu van? Want we denken wel, we zijn continu zeer druk bezig, maar wat zijn we aan het doen? En als je echt durft dieper gaan nadenken, dat komt omdat we gewoon inefficiënt bezig zijn en we laten ons omringen door heel veel storende dingen die in uw werkplek of op uw kantooromgeving gebeuren.
Ja, het kan ook niet anders. Hè. Het is moeilijk anders als er zoveel mensen in één ruimte zitten natuurlijk. Hè. Ik ga even naar mijn gast hier, Theo. Niet waar? Oh. Ik mag nu ook Theo zeggen.
Ja.
Je kreeg een brief van Jo.
Ja.
Van Deus Jevo.
Ja.
Een handgeschreven brief.
Ja,
nee, een brief, geen mail. Met
de
hand getekend.
Ja, zo'n brief, sneeuwmail heet dat dan. Het was een ontroerende brief. Ik kende die mensen helemaal niet. En in die brief beschreven ze wat ze gedaan hadden. En dat was op een heel ludieke manier. Het was een actie die ze genoemd hadden, onder impuls van Jo, mens stoor me niet. Ze hadden een gezelschapsspel gemaakt, waarin ze elkaars dopje vooruit of achteruit konden zetten. Naar gelang mensen zich aan de nieuwe regels hielden of niet. En dan, als je de eerste was, kreeg je een mooie wellnessprijs. En als je de laatste was, dan moest je een taart bakken.
Ja, en hoeveel taarten zijn er gebakken, Jo Peters?
Je mag 3 keer raden wie die taart gebakken heeft. Dat was ik zelf.
Jij was de eerste.
dus maar blijkbaar was ik de grootste stoorzender binnen het team.
Het is wel een goed idee. Hè? Het is wel een fijn idee om dat via een spelletje te doen en niet via opgelegde strafmaatregelen bijvoorbeeld. Hè?
Absoluut. We hebben 3 weken toen gespeeld en het belangrijkste taboe was toen doorbroken en dat was tegen een collega durven zeggen, je stoort me, je irriteert mij, ik was een focus. Dat was daarvoor compleet onbeleefd en not done. En dat gewoon bespreekbaar maken was al het eerste grote succes dat we samen geboekt hebben.
Het moeilijkste lijkt mij om mensen duidelijk te maken dat je niet gestoord wil worden op een acceptabele manier.
Inderdaad, want tot op heden wordt het heel veel mensen als onbeleefd beschouwd, terwijl het eigenlijk een basisrecht op je werkvloer moet zijn. Het moet eigenlijk een gevrijwaarde basisbehoefte zijn om gewoon geconcentreerd aan de slag te kunnen gaan. En dat wordt in heel veel bedrijven vergeten en dan krijg je heel veel nadelige gevolgen achteraf. Mensen die uitvallen door burn-out, stress en whatever. Dus het is heel erg belangrijk om aan te geven dat focustijd eigenlijk een gevrijwaarde tijd moet zijn in uw werkomgeving.
Jo, en je had ook een boven elk bureau een rode lamp gehangen. Als mensen daaraan trokken en die rode lamp brandde, dan wist iedereen, je mag me niet storen. Dat vond ik ook wel een mooie. Maar de mooiste vond ik eigenlijk wat dan uiteindelijk breinfeestjes geworden zijn. Zou je daar iets kunnen over vertellen? Want dat lijkt wel prachtig.
Ja. Ja, tot op heden blijven we hier spelletjes spelen. We zijn een creatief bureau, dus wij spelen bij voorkeur graag spellen. En zeker als het over moeilijke materie gaat. Dus op dit moment hebben wij hier 3 keer per dag een breinfeestje. Wat houdt dat in? We maken het 3 keer per dag in ons landschapskantoor. Want ja, ook wij hebben die. En ook ja, dat is nadelig. Maken we het even heel erg stil voor elkaar. En hoe doen we dat? We hebben leuke feestgirlandes gekocht in de Doe-het-zelf-zaak. Die hangen hier in de lucht. Die worden voorafgegaan door een zeer leuke jingle van Dallas of de A-Team, whatever. En dat wil even zeggen van, nu gaan we een uurtje in concentratie. En wat we eigenlijk vragen is van, storen we gedurende dat uur even niet. Je mag me altijd storen, geen enkel probleem, maar eigenlijk bij voorkeur storen we elkaar niet. Maar wat het teweeg brengt, om het nu al bijna 3 jaar vol te houden, is dat onze werkdag op een acceptabel uur gedaan is. Waar wij vroeger hier stevast zaten van 5 uur tot 9 uur 's avonds, is dat volledig verleden tijd. Ons bedrijf stopt haast collectief rond 5 uur, 5:30 s'avonds. En we storen elkaar ook niet meer in onze privé-tijd.
En dat is ook niet nodig. Je hebt daar ook geen behoefte aan. Om
nee, omdat we eigenlijk, als je eigenlijk die privé-tijd wilt verwaren, moet je ergens in je dag gaan durven kijken waar een winst te halen valt. Als we daar efficiënter met onze tijd doorgaan en al die storende elementen onderuit halen die Theo Comprenolle in zijn boeken heel mooi beschrijft, dan win je tijd. En wij zeggen hier nu, van, als we vanaf het thuis zijn, heb je ook een ongestoorde privé-tijd. En het mooie daarvan is dat je iets heel mooi in ruil kan geven. We werken heel hard en heel efficiënt. Maar we komen ook thuis in een ongestoorde omgeving waarin De Chevaux geen enkele plek meer heeft. Ja. Ook in vakanties zijn dat hele mooie afspraken met elkaar. We laten elkaar gerust. Ja. En als er dan ooit eens een telefoon gaat, dan weet je ook wel dat het echt wel een
Big issue
is en echt dringend is. Ja. Mm-hmm. Maar tot op heden is dat zelden.
Dat lijkt mij in tijden als deze een grote troef bij het zoeken naar personeel. Dat je kan zeggen, als je bij mij komt werken, dan win je tijd. Dan ben je altijd op tijd thuis, word je s'avonds niet gestoord en in de vakantie nog minder.
Ja, en er is nog iets anders dat daarbij belangrijk is en dat eigenlijk CEO's moeten weten. Dat is dat bij De Chevaux dus mensen, want het was een periode dat De Chevaux boomde, de omzet vooruit ging, dat ze dus meer werk leveren in minder tijd.
Ja, ja, dat is de bedoeling. Ja? Hè? Ja.
En dat is wat anders dan een paar centen winnen op een vierkante metertje hier en een vierkante metertje daar. Je zou dan een keer moeten berekenen wat dat aan het bedrijf opbrengt.
Zou je, Jo Peters, ook niet zelf een consultantbedrijf oprichten? In concurrentie gaan met meneer Comprenolle?
Oh, nee, absoluut niet.
Voor kantoren?
Ik ben daar niet mee bezig, dat is mijn werk niet. Ik heb het veel liever als mensen zoals Jo eerst zelf experimenteren. En als ze dan, hoe zou ik zeggen, met de resultaten in de hand. Want dat is natuurlijk wel mooi. Ik kan de theorie vertellen, maar Jo heeft de resultaten in de hand. Je weet ook hoe dat in het begin de mensen in zijn kantoor daar eigenlijk wat weerstand tegen hadden. Dat ze het leuker vonden om elkaar continu te storen en vragen te kunnen stellen enzovoort. Hij heeft eventjes moeten doorzetten tot die mensen echt beseften. Wat een verschil.
Ja, maar de vraag was dus, Jo Peters, zou je niet een bureautje oprichten? Een kantoor, een consultancybureau, een consultantbedrijfje? Of mensen bij jou komen laten kijken hoe het eraan toe gaat?
Dat gebeurt nu al. Hè. We krijgen hier heel veel grote bedrijven en kleine bedrijven op inspiratietour, zeg maar. Maar ik zal u een primeur geven, want inderdaad, het zit binnen De Chevaux, een zeer creatief bedrijf. En het zit daar een beetje in de weg, want het is eigenlijk strategische wetenschap omzetten op de werkvloer. En dus we gaan een nieuw bedrijf oprichten waarin we eigenlijk kantoren gaan optimaliseren aan de hand van de theorie van professor Theo Comprenolle. Dus ook voor u, beste professor.
Ja, dat is nieuw.
Het is een primeur.
Gefeliciteerd.
Want, ja, dankjewel. Het is nu een volle oprichting, dus binnen een aantal weken moeten de eerste resultaten daarvan zichtbaar zijn. Maar het is effectief zo. We hebben voor onszelf zoveel know-how opgebouwd en we hebben ondertussen al meer dan 20 werkplekken meehelpen vormgeven. Er zijn meer dan 20 plekken waar het mens storen maar niet spel ondertussen gespeeld wordt. Dus we zijn iets aan het doen wat eigenlijk heel veel mensen raakt en wat heel veel mensen het gevoel hebben, dit gaat ons beter maken als mens. Dit gaat mijn onderneming beter maken. Dus we zitten echt wel op een kantelmoment waarin we echt wel keihard moeten zeggen van voert met die landschapskantoren, want het is echt een sluipend gif waar we mee worstelen. Kunnen we het niet van de hand doen, dan moeten we het gedrag durven aanpassen. Dat is wat we met die nieuwe onderneming gaan doen.
Dat is geweldig, Joop Peters. Gaat ze ook De Chevaux heten of zijn jullie nog aan het broeden op een naam?
Daar zijn we nog op aan het broeden. Dus hou ons in de gaten. In de komende weken gaat dat wel duidelijk worden.
We zullen de VRT dan ook eens naar jullie sturen. Voor we dat nieuwe gebouw hier beginnen neer te poten, voor we de eerste bakstenen leggen, moeten ze bij jou langskomen. Dank je wel.
Graag gedaan.
Dag.
Dag, Joop.
We moeten professor Theo Kompenolle, ik ga nu weer in de officiële modus,
zeg maar,
breinexpert, neuropsychiater. Nog even naar de actualiteit van de week. Hè. Ik had je dat gevraagd van tevoren ook. Een afslagje naar het nieuws van de afgelopen week. En ik heb twee berichtjes van op Radio 1 geknipt, omdat ze daar verkeersinformatie geven op Radio 1, niet op Clara. Al zaten deze berichten ook in het algemene nieuws, als ik mij goed herinner. Dat wijst op de ernst van de feiten trouwens. Dit was maandag.
Het verkeer op de E17 zit al een paar uur muurvast tussen Zwijnaarden en Destelbergen in de richting van Gent. De wegwerkzaamheden daar zijn in een nieuwe fase terechtgekomen en er zijn ook twee ongevallen gebeurd vanochtend. Hajo Beekman van onze verkeersredactie, hoe is de situatie op dit ogenblik?
Wel, de snelweg is nu op twee plaatsen gesloten. Eén keer bij Beervelde voor het eerste ongeval. Daar zijn de hulpdiensten wel al aan het takelen. En momenteel is bij het ongeval zelf ook één rijstrook open, wellicht tijdelijk, om geblokkeerde mensen door te laten rijden. Tweede plaats is Lokeren. Daar moet ook iedereen van de snelweg door een ander ongeval.
Dat is niet nu voor alle duidelijkheid, vrijdagmiddag. Het was vorige maandagochtend en dit was woensdag.
Op de A12 naar Nederland, langs de Antwerpse haven, is er een zwaar ongeval gebeurd ter hoogte van Stabroek. Een vrachtwagen is er ingereden op een file, Alain Verstrepen van de wegpolitie.
Wel, er was een file aan de afrit Stabroek richting Nederland en er is een vrachtwagen op de staart van de file ingereden. Inderdaad, met één dodelijk slachtoffer helaas.
Ja, we hadden ook verkeersongevallen kunnen knippen uit de verkeersinformatie van vandaag of gisteren bijvoorbeeld, of van dinsdag of dagen van de afgelopen weken. Meneer Kompenolle, wat wil je kwijt over die ongevallen?
Wel, dat het vrijwel zeker is dat een hoop van die ongevallen veroorzaakt worden door het gebruik van de telefoon in de auto. Ja, dus dat is vreselijk en misschien nog erger dan, in zekere zin, dan die open kantoren, omdat het gewoon dagelijks mensenleven kost. Het gebruik van een telefoon terwijl je aan het stuur zit is levensgevaarlijk. En het maakt absoluut 0,0 uit als je hands-free rijdt. Want iedereen weet, en er zijn mensen met een handicap die hun hele leven met één hand rijden, dat is geen enkel probleem. Het is ons brein dat de bottleneck is. Het is ons brein waar de zaak
dat
vast
het niet gaat kan, hè? Dat het niet kan, ons, dat multitasken.
Ja. Dus ja, dat veilig autorijden terwijl je aan de telefoon bent, is onmogelijk. De kans op een ongeval is 8 keer groter. En als je een sms'je stuurt, dan is het 23 keer groter.
Nochtans is dat hands-free bellen bijvoorbeeld wel toegelaten, of dat wordt niet beboet. Hè?
Ja, dat is schandalig, dat is erg. Omdat, doordat de werkgever alleen het telefoon in de hand verbiedt, geeft hij de indruk dat hands-free veiliger is. Dat is het niet.
Mm-hmm. Heb jij het ooit zelf meegemaakt dat er in jouw staart werd gereden? Of in jouw...
Ja, ik heb zo'n ongeval gehad dat eigenlijk nog duidelijker is dan de mooiste statistieken als je dat zelf meemaakt. Dus ik reed in de Verenigde Staten, was op weg naar een klant daar, naar het hoofdkantoor. De auto's voor mij vertraagden wat voor de afrit. Ik vertraagde ook een heel klein beetje en ik werd bonk achteraan aangereden. De Amerikanen hebben daar een werkwoord voor, rear-ended. Nou, dat ging allemaal heel efficiënt. De politie was daar meteen. De takelwagen was daar ook meteen. En ik was zo even gaan kijken naar de auto die me aangereden had, of dat alles daar in orde was. En het was me opgevallen dat er geen remsporen waren. Dus ik zeg zo terloops aan die man van de takelwagen, die rot in het vak was. Die was bijna 70 jaar. En ik zeg hem, ja, dat is toch raar. Er zijn geen remsporen. En zijn reactie was, of course there are no skid marks. There are never any skid marks anymore because they're always on their fucking phone. Dus hij had uit zijn ervaring geleerd dat er geen remsporen meer zijn omdat de mensen met hun telefoontje bezig zijn. En die observatie, die vat eigenlijk het probleem van het gebruik van de telefoon in de auto perfect samen.
Ja, het is bij wijze van waarschuwing toch maar weer eens. Hè. Je ziet ze zo vaak ook zwalpen over de autoweg. En als je dan voorbij steekt, je kijkt in de wagen, dan zit ze inderdaad aan die fucking film.
Maar belangrijk is dat die mensen op zwalpen als ze hands-free rijden. Ja. Ze zwalpen zelfs als ze voice-commanded met een telefoon bezig zijn, omdat het ons brein is dat de bottleneck is.
Het is ook een goede waarschuwing zo vlak voor de vakantie. Zo zijn we bij het begin van de uitzending de vakantie
dat,
staat
dat, aan te komen. Ik had er nog niet aan gedacht, maar dat is een hele mooie. Want je moet je voorstellen dat terwijl jij aan de telefoon bent, word je geconfronteerd met een andere weggebruiker die ook aan de telefoon is. Dat is vragen om ongelukken.
Ja, en als dat aan het begin van je vakantie gebeurt, dan is de vakantie niet meer waar. Ik wil bij wijze van afronding nog even jouw boek vermelden, Ontketen je brein, uitgegeven bij Lano. Er is ook een dunne versie voor wie geen tijd heeft voor dikke boeken. Die heet Zo haal je meer uit je brein. Dat is wel een langere titel voor een dunnere versie, maar is wat. Hè? Mag ik jou danken voor de komst, professor Kompernolle. Verder aan iedereen een fijne, duurzaam, rustgevende vakantie toegewenst. Maar eerst een prettig weekend alsnog en een fijne avond verder.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.